Marcus, Marcus hoofdstuk 10, vers 13 tot en met vers 16. Marcus 10, vers 13 tot en met vers 16. Ik lees uit de Herziende Statenvertaling. Wat denkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken? Wij willen eerbiedig luisteren naar het heilige woord van God. Nadat het schaapje is uitgesproken, wil de Heer nog wat zeggen. Marcus 10, vers 13, waar wij lezen: en zij brachten de kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hem bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: laat de kinderen bij mij komen en verhindert hen niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen en terwijl hij de handen op hen legde, zegende hij hen. Graag willen wij nu de ouders een vraag stellen. Broeder en zuster Schaaf, Arjen en Karin. Gods woord roept ons op onze kinderen de woorden van de Heere in te prenten. Het is in Deuteronomium 6 dat wij lezen: deze woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. Daar begint het mee. Dat de woorden van de Heer in jullie hart zijn. Dat wil zeggen, de geloofsopvoeding begint bij jullie. De geloofsopvoeding begint in jullie hart. Bij de geloofsgehoorzaamheid aan het heilige evangelie in jullie eigen hart. En de praktijk van jullie leven. Dus dat is het eerste, het moet in uw hart zijn. Als tweede, u moet ze uw kinderen inbrengen. Concreet betekent dat, Arjan en Karin, concreet betekent dat je het woord van God dagelijks voorleest. Dat je het inbrengt door memorisatie. Dat wil zeggen dat je de kinderen ook de schrift van buiten leert kennen. U kent misschien allemaal wel de tekst uit Psalm 119, vers 11, ik werp uw woord in mijn hart op dat ik tegen u niet zonder doe. Een belangrijke tekst om het woord ook in te prenten in het hart en leven van je kinderen. En als derde staat er dan in Deuteronomium dat je erover spreekt als je in je huis zit, als je over de weg gaat en als je neerligt en als je opstaat. Met andere woorden, praat onder alle omstandigheden eerbiedig, maar ook vrijmoedig met elkaar over het woord van de Heer. Betrek het op alle terreinen van het leven. Met andere woorden, lees de kinderen het woord voor, maar leef hen het vooral voor. Zodat de kinderen in jullie een voorbeeld hebben van Gods vrucht en navolging van de Heer Jezus Christus. Daarbij op menselijk vlak gesproken, Arjan en Karin, het beste wat jullie voor je kinderen kunnen doen, is elkaar hartelijk lief hebben. Het beste wat je voor je kinderen kunt doen, is dat jullie elkaar hartelijk lief hebben. Dat jij als Christus bent voor Karin. En dat Karin is als de kerk, als de gemeente van de Heer Jezus Christus voor Arjen. Dat is het beste wat je voor je kinderen kunt doen, gemotiveerd door het heilige evangelie. Ook worden wij opgeroepen in de Heilige Schrift om de kinderen bekend te maken met zijn roemrijke daden. Het is in Psalm 78 dat de psalmist zegt: want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël die hij onze vaderen geboden heeft. Opdat ze hun kinderen bekend zou maken. Opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen, zodat, met welk doel? zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen, dat wil zeggen naar zijn woord leven. Ook krijgen wij de opdracht en de verantwoordelijkheid om onze kinderen op te voeden. Het is in Efeze 6 vers 4 dat de apostel zegt, kinderen, Luciano, dat is een goede speciaal woord voor jou, dat is goed. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Dat zegt de dominee niet, dat zegt de Heer. Wees je ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is juist. Eer je vader en moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer. En daarin heeft de vader een eerste verantwoordelijkheid. Het bidden met de kinderen, het lezen met de kinderen, bij de heren brengen van de kinderen, is allereerst bij jou als vader. Daarin heb je een rolmodel te vervullen. Je bent een rolmodel van de hemelse ouder, de hemelse vader. Broeder en zuster Schaar, willen jullie hier voor het aangezicht van God en in het midden van zijn gemeente bevestigen dat het jullie vaste voornemen is om Olivia en Luciano in overeenstemming met het woord van de Heere op te voeden. Mag ik jullie vragen om van je zitplaats op te staan? Wat is daarop, broeder Schaap, uw antwoord? Ja. Zuster Schaap, wat is daarop uw antwoord? Ja. Fijn. Laten wij Olivia en Lucia opdragen aan de Heere en bidden om zijn zegen. Ik stel voor dat we beginnen met Lucia. Laten we samen Luciano opdragen aan de Heer. Luciano, Christian, Milan. De Heer zegt, mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet. En laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. De Heer zegen je. En hij behoede je. De Heer doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over jou en geven je zijn vrede. In Jezus' naam. Amen. Laat mij nu Olivia opdragen. Mag ik Olivia in mijn armen nemen? Wonder van de Heer, we gaan voor haar bidden. Heilige Vader in de hemel, wij komen tot u in de naam van de Heer Jezus, om Olivia aan u op te dragen. Wij zeggen u dank voor haar leven, uit uw hand ontvangen, de genade wonder van u. En het is ons gebed, Heer, dat zij op jonge leeftijd, onder het overtuigende werk van uw Heilige Geest, haar vertrouwen mag stellen op de Heer Jezus, de zaligmaker voor de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Olivia, Maria, Wilhelmina, Frederica, mogen goede tierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mensen. Ook voor jou, de Heere, zegen je en behoede je. De Heere doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over jou en geven je zijn vrede. In Jezus' naam. Amen. Laten wij nog bidden voor de ouders. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat u onze broeder en zuster Schaap hebt willen zegenen met twee prachtige kinderen. We noemen dat wel een rijke luizenwens, een jongen en een meisje. Maar wat zijn we inderdaad rijk als u de moederschoot opent en kinderen geeft. Dank u wel dat zij beide uit uw hand ontvangen zijn. En wij willen u nu bidden voor onze broeder en zuster. Dat u hen de genade en de kracht geeft om rolmodellen te zijn van u, de hemelse oude. Dat zij in hun leven mogen voorgaan in een godvruchtige levensstijl. Dat zij de voetsporen van Christus mogen drukken, opdat hun kinderen Christus in hen mogen ontmoeten. Zegent u hen bij de Heer, onze broeder en zusterschap. Geeft u dat zij zo getrouw zullen leven in gehoorzaamheid aan uw woord. Geef hen daartoe elke dag uw Heilige Geest. Dat zij zich elke dag met Christus mogen bekleden. Vanuit die positie dat ze gerechtvaardigd zijn. En vergeving van zonde hebben ontvangen. En de zekerheid van het eeuwige leven. Uit genade door het geloof in Jezus' naam. Amen.
We zingen het lied. We zegenen jou in Jezus' naam. Dat lied zingen we de kinderen toe. We bedenken wel dat het voor de kinderen is dat we het zingen. Thank you. Nou denk ik dat we heel even wachten tot de ouders die de kinderen meebrengen weer terug zijn. Die moeten twee trappen op en af. En daar vraag ik u naar voren. Ik denk dat er wel een aantal mensen weer terugkomen. Misschien wel vast naar voren komen als we dat doen. Kunnen we die spullen wat neerleggen? Kunnen we een slokje water nemen als je wilt? Zou je misschien vragen, Jan, misschien blijven die ouders wel bij de kinderen. Wil je dat vragen of ze weer terugkomen of niet?
Ja, zeg ik begin maar.
Oh nee, ik zie ze al komen. Ik zie ze al komen, laat maar zitten. Om te beginnen dan, als we er een pauze in zit. Zullen we een zegenverhaal doen, meneer?
Ja.
Vader God, we willen u danken voor de broer Ezinga die naast ons staat, die voor ons staat. Dank u wel dat u een woord heeft gegeven om tot ons te spreken. We willen luisteren, Heer, wat u wilt gezegd heeft. We bidden u, wilt u ons ontvankelijk maken door uw Heilige Geest, dat we mogen worden, opgebouwd mogen worden. En dat we onze woorden op u mogen afstemmen. Dus u zegen dat u de eerste gaat als zijn spreekt. Wilt u hem ook vrij mogelijk op de zijn.
Wij lezen met elkaar met Romeinen hoofdstuk 13. Romeinen hoofdstuk 13 vanaf vers 11. Romeinen hoofdstuk 13. Fijn als ik uw Bijbeltje op schoot neem en ook open op schoot houdt, want wij willen met elkaar, u heeft het geprojecteerd. Nou, ik ben een groot voorstander, ik zeg het verkeerd, tegenstander, van het projecteren van een Bijbeltekst. En dat is een eenvoudige reden, omdat als je dat gaat doen, neem je na verloop van tijd je Bijbeltje niet meer mee naar de kerk en na verloop van tijd weet je je Bijbeltje ook niet meer te gebruiken. Broeders, ik zou, dat is een advies hoor, gratis. Volgende keer zorg dat er een stapeltje bijbels is. Gewoon koop een aantal bijbeltjes. Leg ze klaar zodat degene die vergeten is, gewoon mee kan lezen. Dat niet hier geprojecteerd wordt. Dan worden de schaapjes lui van. Zeg maar. Dat is een persoonlijk bedoeld, dat begrijp ik. Maar dit keer doen we het ermee. Romeinen 13, vers 11. Ik lees uit de herziende Statenvertaling. Paulus schrijft, en dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlicht dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Tot zover de schriftlezing deze middag. Broeders en zusters, het komt wel voor dat ik 's morgens moeilijk met bed uit kan komen en dat mijn vrouw dan de slaapkamer binnenkomt en zegt, hé, slaap kom, zou je niet eens wakker worden? In plaats van dat ze zegt, kom uit je bed, steen, liefste, zegt ze, nee, slaap kom, zou je niet eens wakker worden? Maar goed, soms heb ik een wat steviger aanpak nodig om uit mijn gesoes te ontwaken. Kom uit je bedsteen, mijn liefste. Want morgen is het te laat. Te laat voor de bruiloft. Te laat voor de grote dag. Eerlijk gezegd denk ik dat er vele christenen zijn die deze vermaning in hun geestelijk leven nodig hebben. Want het heeft er alle schijn van dat ze geestelijk in slaap zijn gedommeld. Misschien dat ik het wel over jou heb, misschien wel over het overgrote deel van de Nederlandse kerk. Je gaat weliswaar al jaren naar de kerk, maar je zit daar misschien met geopende ogen en toch zit je daar te slapen. Het lijkt je allemaal niet zoveel te doen. Er is een bepaalde geestelijke apathie over je gekomen, waardoor de machtige en levensveranderende boodschap van het evangelie van Gods genade je ene oor in, het andere oor uitgaat, zonder dat het je iets doet. Zonder dat het je leven raakt. Zonder dat het van betekenis is in je persoonlijk leven, je huwelijksleven, je gezinsleven, je maatschappelijk leven. Vroeger, toen je de Heer Jezus nog maar net had leren kennen, ik zou u willen vragen om zoveel mogelijk te blijven zitten. Ik vertel geen verhaaltje. Ik wil het woord van God verkondigen. Ik wil u vragen om daar eerbiedig naar te luisteren. Stil en eerbiedig, aandachtig met een open hart. Kijk, vroeger, toen je de Heer Jezus nog maar net had leren kennen, was dat anders. Toen had je honger naar de klare prediking van Gods woord. En je verlangde als gewasgeboren baby naar een redelijke, onvervalste melk, omdat je daardoor zou mogen opwassen tot zaligheid. Maar nu, na enkele jaren of maanden misschien al, ben je een soort van geestelijk in slaap gedommeld. En is je eerste liefde onderkoeld. Het is alsof je betoverd bent en de eeuwige levensveranderende waarheden van het woord van God geen grip meer hebben op je leven. Je gaat naar de kerk, maar je gaat zoals je gekomen bent. Elke zondag zie je jezelf in de volmaakte spiegel van Gods woord, maar je bekeert je niet. Je hoort het, maar er verandert niets. Je bent consument geworden. Oh ja, reken maar dat het belangrijk is om de leer nog zuiver te verkondigen. Ben je gebeend als de prediker van Gods woord dat niet doet? Maar jij bent slapend gekomen en je gaat slapend heen. Je bent een geestelijke slaapwandelaar. Nu moet je weten dat slaapwandelen voornamelijk bij kinderen tussen de 8 en de 16 jaar voorkomt. Zelden bij lichamelijk gezonde volwassenen. Blijkbaar dat er iets mis is met ons geestelijk leven. Weet je, slaapwandelaars zijn makkelijk bij de hand te nemen, omdat zij in een slaaptoestand verkeren, laten zij zich zonder slag of stoot overal mee naartoe nemen. En bij geestelijke slaapwandelaars is dat niet anders. Ze worden bij de hand genomen door de tijdgeest. De tijdgeest dicteert hun doen en laten, de richting en de kleur van hun leven. Ze doen wat ze doen omdat ze het altijd zo gedaan hebben. Geestelijke slaapwandelaars worden gekenmerkt door een grote inzet op materialisme en hedonisme. Genotzucht. De mensen in hun omgeving leven zo, dus leven zij ook zo. Om geestelijk slaap te zijn. Als iedereen er in de omgeving stilletjes van uitgaat dat het oké is om voor of buiten het huwelijk seksueel actief te zijn. Als seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht volgens de tijdgeest een normale levensstijl is. Of als abortus en euthanasie de gewoonste zaak van de wereld is. Als de meerderheid dat nu zo vindt, waarom zou je daar dan tegen ingaan? En zo drijven zij mee, deze geestelijke slaapwandelaars, in de maalstroom van de wereld, waarbij hun waarden en normen, hun overtuigingen en doelen gedicteerd worden door de wereld, in plaats van door het woord van God. In plaats van dat zij als lichten in de wereld zijn, door vast te houden aan het woord van de waarheid, ruilen ze dat in voor de publieke opinie. In plaats van dat zij zout zijn in de wereld die aan het bederven is, laten zij zich als geestelijke slaapwandelaars bij de arm nemen en in de pasvorm van deze wereld kneden. Nu moet je niet denken, oh, dat is typisch iets van deze tijd. Want dan vergis je je. In feite is dit in de kerk altijd al een probleem geweest. Ook in de vroege kerk dreigden de christenen in slaap te dommelen. Dat blijkt ook uit de afsluiting van Romeinen 13. Want daar zegt Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, of daar doet hij die indringende oproep om wakker te worden, om te midden van een goddeloze wereld godvruchtig te leven. Goddeloze wereld, zeg je, is dat niet wat al te gortig om de hele wereld weg te zetten als een goddeloze wereld? Ja, eerlijkheidshalve, broeders en zusters, is dat de diagnose van de Heere God van de wereld waarin wij leven. De Bijbel zegt dat de Satan de overste is van deze wereld, de God van deze eeuw. Soms lijkt het wel alsof hij ook de kerk, de gemeente van de Heer Jezus, in al haar geledingen betoverd heeft. Vandaag, deze middag, klinken hier in deze bovenzaal de alarmbellen van de hemel. Romeinen 13 is een van de alarmbellen in Gods woord. Een opwekkingstekst bij uitstek. Ontwaak, ontwaak. Liefste, word wakker. Sta niet te dommelen, sta op wacht. Want de vijand zal alles doen om je geestelijk nog oud te slaan, om je huwelijk te ondermijnen, om je levensrelatie met Jezus Christus te verzwakken. Vandaag worden wij door niemand minder dan de Heere Jezus Christus wakker geroepen door zijn woord. Juist omdat de gemeente zijn liefste is, roept hij haar wakker. Word wakker, mijn liefste. Hij kan haar niet overgeven aan een slaap die tot haar ondergang leidt. Hij houdt te veel van haar om dat te laten gebeuren. Misschien dat jij deze middag persoonlijk door de Heiland wordt aangesproken om te ontwaken. Misschien dat je wel in je huwelijk wordt aangesproken. Mannen, misschien word jij wel persoonlijk aangesproken door de Heer in jouw leven om wakker te worden voor de ernst van de tijd, voor de ernst van voor de dingen waar je mee bezig bent in je persoonlijk leven. Als eerste zou ik deze middag naar deze inleiding met u willen nadenken over de oproep om wakker te worden. De oproep om wakker te worden, waarom moet ik wakker worden? Lees maar mee, ik zal de tekst nog een keer lezen. Vers 11. En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat we uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Nou, Paulus doet een dringende, prangende oproep om wakker te worden. Maar waarom, Paulus? Waarom zou ik uit mijn gesoes ontwaken? Nou, zegt Paulus, je moet wakker worden omdat het heil, de redding, de zaligheid, de verlossing nabij is. Als je uit genade en door het geloof een kind van de levende God mag zijn, zeg je misschien, ja, maar ik ben al zaken. Ik ben al verlost. Wat een genade van God, als je dat ook mag zeggen. Dat je een kind van de levende God bent. Dat je heilszekerheid mag hebben. Maar dan weet je ook dat die verlossing, dat die zaligheid uit drie fasen bestaat. De eerste fase gebeurde op het moment dat wij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest ons vertrouwen hebben gesteld op de Heer Jezus. Ons vertrouwen hebben gesteld op hem voor de vergeving van zonde en het zonde oordelen. Dat gebeurde direct aan het begin van ons christenleven. Daar begint het allemaal mee, de verlossing van het zonde oordelen. Maar tijdens het normale christelijke leven worden wij ook verlost van de zonde macht. Dat wil zeggen, als het goed is, wordt de machtsgreep van koningszonde geleidelijk aan, stap voor stap, minder. Krijgt hij minder voor het zeggen in ons leven. Waardoor wij verlost worden van de zonde macht. Dat is een levenslang proces. In dit leven is dat nooit helemaal afgerond, maar het is wat we noemen de levensheiligheid. En in de toekomst worden wij ook verlost van de aanwezigheid van de zonde. Namelijk, wanneer wij de Heer Jezus Christus van aangezicht tot aangezicht mogen ontmoeten. Dus, in het verleden, toen we onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, dat is wel een voorwaarde, toen we onder het overtuigende werk van de Heilige Geest verlossing van de zonde schuld hebben ontvangen, het oordeel, de straf, in het heden de verlossing van de zonde macht, de levensheiliging, en in de toekomst de verlossing van de aanwezigheid van de zonde, de volmaaktheid. Nu is de dag van de wederkomst.